Goedemorgen, hartelijk welkom in die eredienst. Het is goed om weer bij elkaar te wees. Ik wil ook graag die groeten oordragen van die kerken in die Kaap, waar ons laatste week was voor die klasses. En ons is dankbaar dat ons met hulle verbonden is. Hartelijk welkom in die eredienst allemaal. En ons gaan vanochtend die hervorming vieren. Dit is een blije gebeurtenis waarvan ons nog altijd die vruchten pluk, elke dag weer. Dat ons die evangelie en al zijn zuiverheid ontvangt. Ons mag God dankbaar daarvoor wees. Voordat ons nou die dienst begint, wil ik die afkondigings van die kerkraad lees. Voor die vervulling van die vacatures voor ouderling en diaken, stel die kerkraad die volgende broeders voor. Broeder Arie Kuivenhoven en broeder Jouke de Haan voor die vacature van ouderling en broeder Albert van Rensen en Arjan Bijker voor die vacature van diaken. Die verkiezing zal plaatsvinden, als de Heere wil, zondag 9 november na die ochtenddienst. Dan maakt die kerkraad nogmaals met blijdschap bekend dat na onderzoek zuster Amenee Struwig toegelaat is tot het doen van openbare geloofsbelijdenis. En als geen wettige bezwaren ingediend wordt niet, zal die openbare geloofsbelijdenis plaatsvinden, als de Heere wil, op zondag 9 november tijdens die ochtenddienst in VGK Pretoria. Dan is daar hier die dinsdag vergaderen die kerkraad smal, die kerkraad die ouderlingen, bij die kerkgebouw om 19:30 als de Heere wil. En dan is ons gaves vandaag bestemd voor kerk en verzending. En dan tenslotte op verzoek, die reformatiedag vieringen voor die kinders zal dadelijk na die ochtenddienst plaatsvinden. Ons wordt dan allemaal gevraagd om gauw daar koffie en koeldrank te krijgen en dan weer terug te komen. En dan gaan ons hier aan en dat is een programma voor allemaal in die gemeente. En tenslotte, die theehempen wat ons besteld heeft, is achter in die kerk ook beschikbaar na de dienst. Nou, dit was alles wat afkondigings aan betreft. Laat ons onze aandacht op de Heere richt, ons mag om vereer. En laat ons samen gaan staan uit eerbied voor God. Ons hulp is in die naam van de Heere, wat hemel en aarde gemaakt heeft. En hij wil ons groet. Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van onze Heer, Jezus Christus. Amen. Laat ons nou samen zingen. Psalm 46, vers 1 en 4. Dit was die inspiratie voor die Lutherlied, de vaste burg is onze God. En dan zing daar over ons vertrouwen op de Heere als een vaste rotse beschermer.
Rotsberg wees wat nooit beswijk. Kom nader en bemerk, dan skou die eerste berg, hoe hy die wereld lig, hoe alles voor ons weg, en in ontzetting weg moet wij.
Laten we nou luisteren naar die wil van God. En onthoud dat ons Heer Jezus Christus die wet voor ons vervuld heeft. En dat ons nou naar die wet luister om dit in een leven van dankbaarheid aan de Heer toe te wijden. Toen het God al jullie woorden gesprek en gezegd: ik is die Heer, ik is Yahweh, jouw God, wat jou uit Egypte land, uit die slaafhuis, uitgeleid. En dan volgt die 10 geboden. Jij mag geen ander goede voor mijn aangezicht heen. Je mag voor jou geen gesneden beeld of enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is niet. Je mag jou voor hulle niet neerbuigen en hulle niet dienen. Want ik, die Heer jouw God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders bezoekt aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslacht van die wat mij haat. En ik bewijs barmhartigheid aan duizenden van die wat mij liefheeft en mij geboren onderhoud. Je mag die naam van de Heer jouw God niet ijdelijk gebruiken. Nie. Want de Heer zal diegene wat zijn naam ijdelijk gebruikt niet ongestraft laten blijven. Nie. Gedenk die Sabbatdag dat je dit heilig. 6 dagen moet je arbeiden en al je werk doen. Maar die 7e dag is die Sabbat van de Heer jouw God. Dan mag je geen werk doen. Nie. Jij of jouw zoon of jouw dochter of jouw dienstknecht of jouw dienstmaagd. Of jouw vier, of jouw vreemdeling, wat in jouw poorten is niet. Want in 6 dagen die Heere die hemel en die aarde gemaakt, die zie en alles wat daarin is, en op die 7e dag het hij gerust. Daarom heeft die Heere die Sabbatdag gezien en dit geheilig. Eer jouw vader en jouw moeder, dat je daar verlengd mag worden in die land wat die Heere jouw God aan jou zal geven. Je mag niet doodslaan niet. Je mag niet echt breken niet. Je mag niet stelen niet. Je mag geen valse getuigenis tegen jouw naaste spreken niet. Je mag niet jouw naaste zijn huis begeren niet. Je mag niet jouw naaste zijn vrouw begeren niet, of zijn dienstknecht of zijn dienstmaagd, of zijn os of zijn ezel of iets wat van jouw naaste is niet. Wil ik nou als genadeverkondiging die woorden lees wat in die tijd van die hervorming zo betekenis gekreid, waar die mensen die betekenis daarvan op nu te raak gezien het, Romeinen 1, vers 16 en 17. Die rechtvaardiging uit die geloof. Want, schrijft Paulus daar, ik schaam mij niet over de evangelie van Christus niet. Want dit is een kracht van God tot redding voor elk een wat gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want die gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaar. Uit geloof tot geloof. Zoals geschreven is, maar die rechtvaardige zal uit die geloof leven. Laat ons nou antwoord met vreugde dat God zijn gerechtigheid voor ons geeft. Psalm 89, vers 6 en 7. Vers 6 is de blijdschap over Gods gerechtigheid en vers 7... waar zo duidelijk staan, uit vrije gunst alleen. Dit gaat over Godse genade voor zondaars. Laat ons nou saam bid en God dank en prijs. Heere God, barmhartige Vader in die hemel, ons dank u dat ons vandaag bij elkaar mag wees en dat ons dit met vreugde mag doen. Ons hoeft niet bang te wees voor uw oordeel nie, want u het het volledig weggeneem door die werk van Christus, door sy redding, die redding wat hy voor ons gegee het, door sy leiding aan die kruis, sy dood in ons plek. En ons dank u, Heere, dat u ons daarmee rijk gemaakt het, dat u ons daarmee vertroos, en dat u alle angst uit ons harte wegneem. En in die mate waarin ons op Christus vertrouw en naar hom kyk, in daardie mate sal ons ook daar die vrijheid beleef, en sal het in ons harte oorneem. Daarom bid ons, Heere, dat u ons met uw geest sal vervul, die geest wat Christus bekend maakt, die geest wat ons aandag op Christus vestig, die geest wat ons geloof gee, om aan Christus vast te hou en in hom te vertrouw, zodat ons harte vervul sal wees met vreugde, met blijdschap, en dat ons met blijdschap u sal dien, dat ons dit gewillig sal doen. Heere, ons dank u, dat u ons so rijk maakt, met hierdie evangelie, en dat u in die geschiedenis van die kerk die evangelie beskerm het, en dat u dit ook weer teruggebrengt het in die kerk, nadat dit verloren gegaan is, omdat mensen dit weggegooid het. Ons dank u voor uw genade, voor uw kerk, in al die eeuwen wat voorbij is, en ook vandaag in ons tijd. En ons bid daarom ook dat u ons zal helpen om uit genade te leef, om naar uw woord te luisteren, daardoor gevoed te worden en dit ook te gebruiken als die maatstaf voor alles in ons leven. Help ons vanochtend om te luisteren naar uw woord, om daardoor vertroost te worden en help ons om Christus opnieuw raak te zien als die bron van alle goede gaves wat u voor ons wil geven. Die bron van die vrijheid, die bron van die rechtvaardiging, die bron van die leven. Ons wil bid dat u hier die eredienst en ook die programma wat ons na die eredienst wil hou, sal zien dat ons daarin mag groeien en mag toenemen in blijdschap. Ons bid het in Jezus' naam alleen. Amen. Voor vandaag heb ik Romeinen 3 gekies als bijbelgedeelte waarna ons gaan luisteren. En die focus is dan vervolgens op vers 21 tot 26. Die verrassende bekendmaking van die gerechtigheid van God door Christus buiten die wet om. En ons begin lees in vers 9 en ons lees tot vers 31. Paulus het de hele tijd vergelijk die situatie van die Joden en die heidenen. Die heidenen wat verloren was onder die wet, zonder die wet. En dan wijst hij ook heel duidelijk in hoofdstuk 2 dat die Joden net zo verloren is, terwijl hij die wet heeft, omdat hij het niet kan houden. En dan in hoofdstuk 3 gaan we daarmee aan en dan komt ons bij die gevolgtrekking. Wat dan? Het ons enige voorrang. Ons is dan die Joden. Hoegenaamd niet. Want ons zit tevoren al Joden, zowel als Grieken, beschuldigd dat hulle allemaal onder die zonde is. Zoals geschreven is, daar is niemand rechtvaardig niet, zelfs niet één niet. Dat is een aanhaling van Psalm 14, denk ik. Daar is niemand wat verstandig is niet. Daar is niemand wat God zoekt niet. Hulle het allemaal afgewijkt, hulle het samen ontaard. Daar is niemand wat goed doet niet. Daar is zelfs niet één niet. Hul keel is er op graf, met hul tongen pleeg hulle bedrog, die gif van adders is onder hulle lippen. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid, haastig is hulle voeten om bloed te vergieten. Verwoesting en ellende is in hulle paaien, en die weg van vrede ken hulle niet. Daar is geen vrees van God voor hulle oë niet. Nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, zodat elke mond gestop in die hele wereld voor God doemwaardig kan wees. Aangezien uit die werke van die wet geen vlees, geen mens, voor hom gerechtvaardig sal word nie. Want deur die wet is die kennis van die sonde. Vers 21, maar nou is die gerechtigheid van God geopenbaar sonder die wet. Terwyl die wet en die profete daarvan getuig, die gerechtigheid namelijk van God, deur die geloof in Jesus Christus, vir allemaal en oor allemaal wat glo, want daar is geen onderscheid nie. Want allemaal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlijkheid van God, en hulle word deur sy genade, sonder verdienste, gerechtvaardig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Hom het God voorgestel in sy bloed, as een versoening deur die geloof, om sy gerechtigheid te bewys, doordat hy die sondes ongestraft laat bly het wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God, om sy gerechtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat hy self regverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus is. Wat is dan die roem? Dit is uitgesluit. Deur wat de wet van die werke? Nee, maar deur die wet van die geloof. Ons neem dus aan dat die mens gerechtverdig wordt deur die geloof, sonder die werke van die wet. Of behoort God net aan die Jode, en nie ook aan die heidene nie? Ja, ook aan die heidene. Aangezien dit inderdaad een God is, wat die besneden is, sal rechtvaardig uit die geloof, en die onbesneden is deur die geloof. Maak ons dan die wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie. Inteendeel, ons bevestig die wet. Dan sing ons nou van die bevrijding uit die donker skuldverlede, Psalm 65 vers 1 tot 3. En dit sê ook heel duidelijk, God het ons ongerechtighede uitgewis en dit maak ons vrij. Psalm 65 vers 1 tot 3.
die vijand toen ons zag.
Laten we dan nou naar die evangelie luisteren van Romeinen 3, vers 21 tot 26. Ik zal dit nog een slag lezen. Daarna, na die preek, zing ons psalm 65. Lied 244. Ons prijs God dan voor zijn onverdiende gunst. En daar wordt ook specifiek gepraat van die verzekering van die redding wat ons ontvangt. Die tekst voor die preek. Maar nou is die gerechtigheid van God geopenbaar zonder die wet. Terwijl die wet en die profeten daarvan getuigen. Die gerechtigheid namelijk van God, door die geloof in Jezus Christus, voor allemaal en oor allemaal wat geloof. Want daar is geen onderscheid niet. Want allemaal het gezondig en het ontbreken aan de heerlijkheid van God. En hulle wordt door zijn genade zonder verdiensten gerechtvaardig door die verlossing wat in Christus Jezus is. Hom met God voorgesteld in zijn bloed, als een verzoening door die geloof, om zijn gerechtigheid te bewijzen, doordat hij die zondes ongestraft laat blijven, wat tevoren gedoen is onder die verdraagzaamheid van God, om zijn gerechtigheid te doen in die tegenwoordige tijd, zodat hij zelf rechtvaardig kan wees en rechtvaardig maakt wie uit die geloof in Jezus is. Broers en zusters, geliefdes in die Heere Jezus Christus, daar is vandaag die theehempen wat ons gaan krijgen. Daar is één woord wat uitstaande op, die woord alleen. En als je dan nader komt, dan zie je dat daar vijf woorden, of meerdere woorden, maar vijf begrippen daarboven geschreven is. Geloof alleen, genade alleen, Christus alleen, die Bijbel alleen, en voor de eer van God alleen. Dit is die vijf hoofdpunten van die hervorming. Die vijf sola's, want in Latijn is het sola fide, net door geloof, enzovoort. En dit was die ontdekkings wat Luther en Calvijn en die andere hervormers gemaakt het. Hulle het die evangelie, die goede nieuws, opnieuw ontdekt. Nou, ik kan denken dat die kinders nou begin wonder, maar hoe kan je iets opnieuw ontdekken als dit lang al bekend was? Ons lezen het hier in de Bijbel. Het is toch daar? Heb het weggeraakt dan? Ja, dit het weggeraakt, maar op een baie vreemde manier eigenlijk. Mensen hebben die goede nieuws van die Bijbel vervangen met de leiideus. Dus een prachtige wit muur, wat jij met de andere kleur verf, helemaal blauw of rooi, jij verft dit oor, zodat die wit niet meer zichtbaar is. Nu. Dit is ook al gebeurd in die geschiedenis, bijvoorbeeld met de Mexicaanse schilder, dat die opdrachtgevers wat om betaald om een muur schildering te maken, fresco, dat hij niet blij was met die resultaat niet. Toen hij die ding helemaal laat oorverf en die ding was niet meer zichtbaar niet. En zo is ook die goede nieuws van Jezus. Oorgeverf met de andere kleur. Mensen zijn eigen ideeën. Nou, vrijdag was dit 31 oktober, hervormingsdag. Dit is een groot dag voor protestantse kerken. Die evangelie was opnieuw ontdekt. Op hierdie dag in 1517, 508 jaar geleden, heeft Martin Luther zijn ontdekkings en zijn kritiek op die kerk bekendgemaakt. Hij heeft 95 stellings vastgeslaan op die deur van die kerk in Wittenberg. Allemaal moest dit lees. Die kerk heeft die evangelie verlaat. En toen heeft hij hulle weer teruggebracht naar die evangelie. Martin Luther zelf heeft de jaren daarvoor geworsteld met zijn eigen zondes. En hij was ten neergedrukt omdat hij nooit die zekerheid van Gods genade kon vinden. Dus waarom was het niet net, het was een theologische kwestie, niet van ja, ik stem nog niet samen met wat die kerk vindt. Nee. Waarom was het een levendige strijd in zijn eigen hart, een strijd met God. En op die dag dat hij die 95 stellings gepubliceerd had, was zijn visie, zijn gedachten nog niet helemaal ontwikkeld. Nee. Maar dit was die eerste kraken in die damwand, wat toe gebreken het. Die stortvloed van die evangelie, wat daarmee losgekomen kon niet gestuit worden. Die blije boodschap het bekend geworden. Daar is redding voor zondaars alleen door die genade van God in Jezus Christus. En jij ontvangt dit net door geloof in hem. Niks anders niet. Dit brengt ons bij die thema. Ontdek die goede nieuws opnieuw. Jij is gered uit genade alleen door geloof alleen. Die eerste deel, kijk ons hoe die goede nieuws voor donker maan is. En die tweede deel, gerechtigheid is Godse geschenk. Dus ontdek die goede nieuws opnieuw. Jij is gered uit genade alleen, door geloof alleen. Die eerste deel, die goede nieuws voor donker maan. Nou, om Luther te verstaan moet je iets weten van zijn tijd. Hij heeft aan het einde van die middeleeuwen geleefd. En in die middeleeuwen was die dood altijd dreigend aanwezig. Dit was een rauwe werkelijkheid. In die 14e eeuw, net daarvoor, heeft die plaag miljoenen mensen gedood. Ik denk dat was omtrent een derde van die bevolking van Europa. In die dagelijkse leven, heeft die mensen, die meeste mensen, meerdere kinderen gehad wat jong gesterven heeft. Die medische wetenschap was nog niet zo ver gevorderd niet. En die mag was in handen van een paar machtige mensen en die rest was aan hulle onderworpen en van hulle afhankelijk. Verlichting heeft nog niet plaatsgevonden, nie, wat een geweldige schuif betekent het in hoe mensen naar die wereld en hulle zelf kijken. Die mensen in die middeleeuwen het niet die idee gehad dat hulle in beheer was van hulle levens niet. Hulle was bang voor die dood en bang voor God. Maar gelukkig was er daarom een kerk, toch? Die had toch geholpen. Waar mensen het gegloeid dat hulle gestraft zou worden voor hulle zondes. En naar die kerk toe gekomen om vrede te vinden. En naar die hemel te gaan. Maar dat iets gebeurt. Die christelijke kerk in Europa is groot geworden na die eerste eeuwen. Vanaf het moment dat het staatskerk geworden is. Maar dat was een verkeerde ontwikkeling. Die kerk als organisatie het belangrijk gevoel. En hulzelf meer gezag gegeven als die Bijbel. Hulle het de paus aangesteld als hoofd van die kerk. En machtsmisbruik en hebzucht het oorgeneem. Die kerk had die lidmaten begint vertel hoe hulle die Bijbel moest verstaan. En die Bijbel uit hulle handen uitgevat. En ze moest niet zelf die Bijbel lezen, nie, maar luisteren voor die priester. En die kerk had mensen bang gemaakt met die oordeel. En om daarvan gered te worden, het mensen afhankelijk geworden van die kerk. Hulle moest gaan biecht bij die priester. Hulle zondes belei. Maar die priester had niet zomaar vergeving voor hulle gegeven, nie. Die gelovigers moest eerst iets doen om te wijzen dat hulle berouw gehad het. Die priester had die gelovigen dan verplicht, die zondaar verplicht, om boete te doen. Als een tijdelijke straf. En zo het goede werken verplichtend geworden om vergeving te kan ontvangen. Maar tot die dag van hulle dood was die mensen nooit zeker of hulle vergeven was of niet. En zelfs daarna was het onzeker. Die Romeinse kerk die vaafvuur bedenkt, purgatory. Na die dood het gelovigen in een plek van zuiverende vuur vertoef, waar hulle gestraft is tot hulle volledig voor hulle zondes betaald heeft. Nou, in die tijd is Luther geboren. En hij is groot geworden met die denken van die middeleeuwen en van die kerk van die tijd. En Luther was baie ernstig over zijn geloof en zijn verhouding met God. Hij was op zoek naar vrede met God. En die vraag, hoe vind ik een genadige God, het om heel tijd gedrijf. En daarom het hy monnik geword, wat in een klooster leef en wat om heeltemal toewy aan God en die wereld achterom los, die wereld afgeleid het en gerig is daarop om goeie werke voor God te doen. En hy het geglo dat hy daardoor nader gekom het aan God. Hy was diep oortuig van sy eie sondigheid en hy was baie bang. Want hy het besef, God straf die sonde. En hy het God eindelijk net als een toornige God gesien. Nou, toe begin Luther antwoorde soek in die Bijbel. Hy begin lees in die Romeinebrief. Maar, toe hy die eerste hoofdstuk lees, het het om glad nie gehelp nie. Hy lees Romeine 1 vers 17, die gerechtigheid van God is bekendgemaakt door die geloof. Maar hy het gelees als die eisende gerechtigheid van God. God is sondeloos en hy eis van mensen dat hulle die wet 100% moet gehoorzaam. En Luther het besef, hy kan het nie recht krijgen nie. Nou, op één punt was Luther recht. Elke dag, elke moment zondig ons. Die dingen wat ons doen, die woorden wat ons spreekt, die gedachten en die verlangens in ons hart, is zondig. Luther en ons allemaal gaan dit niet maken. Nie, als ons door die wet bij God probeer uitkom. Ons zit zo pas in Romeine 3 gelees. Niemand is rechtvaardig nie, zelfs niet één nie. Vers 10. Sondaars is volgens vers 19 van Romeine 3 onder die wet. En die wet stop elke mond. Als ons volgens die wet geoordeeld wordt, zal allemaal in die hel gestraft worden. Geen mens uitgezonderd. En zo voor Luther het die woord gerechtigheid in Romeine 1 dreigend geklink. Dit was een meelsteen om zijn nek. Voor Luther was God zo'n tiran wat iets van hem geëist heeft wat hij niet kon doen nie. Hij kon het niet voor God geven, nie. Rechtvaardigheid. En daarom het Luther God gehaat. Dit was zijn eigen woorden. Nou, ik hoop ons begin allemaal nou een beetje ongemakkelijk op ons stoelen draai. Ja, wacht een beetje, ik het vandaag hier gekomen om die goede nieuws te horen. Die evangelie. Hier is toch geen goede nieuws, niet? En inderdaad, die kerk heeft die evangelie weggemoffeld. En dit met menselijke redenerings vervang. Die kerk is tussen Jezus en die gelovigen gaan staan. En een hindernis geworden om genade te ontvangen. Want waar is die verlossende woorden van Psalm 32 bijvoorbeeld? Welzalig wie van schuld en straf onthieven, die woord mag horen, jouw zondes is vergeven. Ontzing dit. Psalm 32. Want God wat groot is in barmhartigheid, het om vergeven en skelt die schuld om kwijt. Waar is die prachtige boodschap in die tijd van die middeleeuwen in die kerk? Dit het weggeraakt. Dit is verduister. En dit brengt ons dan bij die tweede deel van die preek. Gerechtigheid is Gods geschenk. Luther heeft dus geworsteld met God zelf. Hij heeft aangehouden worstel met die vraag. En hij heeft in die Bijbel gaan zoeken. En toen heeft hij ontdekt. Die kerk is verkeerd. En dan moet je net denken wat een geweldige ontdekking dit was. Hoe moedig dit was om dit te kunnen zien in die tijd. Eerst het hij die morele corruptie in de kerk raak gezien. En daarna het hij ontdekt dat die kerk die genade van God verdonker maan het. Zodat die mensen het niet kon ontvangen. Nie. Van 1513 tot 1519 het hij die Bijbel aandachtig gelezen en vooral drie Bijbelboeken bestudeerd. Deuteronomium, Romeinen en Galatiërs. En toen lees hij Romeinen 3 vers 21 en 22 wat ons vandaag gelezen het. Hij leest dit weer. En toen begin die licht voor hem skyn. Maar nou is die gerechtigheid van God geopenbaar. Zonder die wet. Terwijl die wet en die profeten daarvan getuigen. Die gerechtigheid namelijk van God. Van God, door die geloof in Jezus Christus. Voor allemaal en oor allemaal wat geloof. Want er is geen onderscheid niet. En toen kom hij achter, hij moet Romeinen 1 vers 17 anders lees. Hij wat door geloof rechtvaardig is, zal leven. Die gerechtigheid van God is niet een eisende gerechtigheid, nie, maar God maakt zondaars rechtvaardig door die geloof. Dit is een geschenk van God. En toen Luther die woord gerechtigheid als een geschenk verstaan, heeft die poorten van die paradijs voor hem opgezwaaid. Die geschenk van gerechtigheid. Hoekom is dit zo'n verrassende geschenk? Nou, daar vindt een geweldige schuif plaats in Romeinen 3. Als je vers 21 weer leest, maar nou is die gerechtigheid van God geopenbaar zonder die wet. Maar nou, dit is een groot contrast, maar met die eerste deel van die boek Romeinen, hoofdstuk 1, 2 en die eerste deel van hoofdstuk 3. Want al die pad praat Paulus over die wet wat die mensen veroordeelt. Die wet wijst die zonde aan. Die wet beschuldigt, die wet veroordeelt tot die eeuwige straf. En het maakt niet zaak of mensen die wet gekend het of niet. Bij de Joden, wat trots was dat hulle die wet ontvangen het, en heidenen, wat niet die wet gekend het niet, wordt door diezelfde wet veroordeeld. Allemaal wat die wet probeert gebruiken als een deur om bij God uit te komen, om in die hemel te komen, vindt die deur gesluit met meer dan 1000 slotten. Als je namelijk die deur van die wet wil gebruiken om naar God toe te gaan, dan moet jij die hele wet houden. 100%. Geen detail uitgezonden. Elke woord, elke letter moet jij zonder enige verkeerde motief of gedachte nauwkeurig houden. Elke moment van jouw leven. Je kan niet. Elke zonde wat jij en ik gedoen hebt, is zoals een slot op daar die deur. Hier die deur is stijf toe. Jij kan niet bij God uitkomen en in de hemel komen als jij probeert om die wet te gehoorzamen. Ons is allemaal onder die wet. En geen zondaar kan door die wet bij God uitkomen. En daarom is dit zo'n verrassende boodschap wat Paulus geeft. Maar nou is die gerechtigheid van God geopenbaar zonder die wet. En onthoud die woorden, maar nou, dit is een groot contrast. Niemand kan door die wet gered worden. Maar God heeft een andere deur geopend. Dank God, daar is gerechtigheid. Daar is toegang tot God. Zonder die wet. Dit is die deur van geloof in Jezus. En Paulus zei, Romeinen 3 vers 22, die gerechtigheid namelijk van God, door die geloof in Jezus Christus, voor allemaal en oor allemaal wat geloof, want daar is geen onderscheid meer. En om dit voor ons zo helder, zo klaar, zoals kristal te maken, zei Paulus het 2 maal, door die geloof in Jezus Christus, voor allemaal wat geloof. Nou, dit is die eerste van die groot ontdekkings wat Luther gemaakt heeft. Geloof betekent dat jij ontvangt. Jij doet niks niet. Jij brengt niet zelf iets naar die tafel toe niet. Je geloof is net receptief, ontvangend. Die gerechtigheid wat ons nodig heeft om voor God te staan, om die God aanvaard te worden, om vrijgespreekt te worden van al ons schuld, is een geschenk wat God voor gelovigen geven. En geloof in Jezus is die enige manier om dit te ontvangen. Paulus leert dan uit hoe dit een geschenk is en net ontvangen kan worden in geloof. En dit gebeurt in vers 25 en 26. Nou, dit klinkt dalk ingewikkeld. Hom met God voorgesteld in zijn bloed als een verzoening door die geloof, om zijn gerechtigheid te bewijzen, doordat hij die zondes ongestraft laat bij het wat tevoren gedoen is onder die verdraagzaamheid van God, om zijn gerechtigheid te doen in die tegenwoordige tijd, zodat hij zelf rechtvaardig kan wie is en rechtvaardig maakt wie uit die geloof in Jezus is. Nou, dat klinkt nogal ingewikkeld. Maar onthoud, Luther heeft geworsteld met Gods eisende gerechtigheid. Die zondaar kan niet aan die straf ontsnappen. Niet. God eist gerechtigheid in zijn wet. En hier die verse leren ons dat Jezus die gerechtigheid wat God van ons geëist heeft, aan God aangebied heeft. In ons plek. God heeft hemzelf voorgesteld als een verzoening. Hij heeft zijn zoon gestuurd. En Jezus heeft die verzoening voor ons zonders gegeven om aan Gods eisende gerechtigheid te voldoen. Die straf wat ons met ons zonders verdient, het op hem neergekomen. En vers 25 zegt dan dat God in die Oude Testament niet die zondes gestraft heeft niet. Hoe kom? Omdat hij beloofd heeft om zijn zoon te sturen wat voor die zondes zou gaan betalen. Hij heeft zijn gerechtigheid in Jezus' kruis door het gewijs. God heeft niet zijn wet gecanceleerd, niet heeft zijn zoon gestuurd om die wet in ons plek te gehoorzamen en die straf voor ons te dragen. Hij heeft in ons plek geleid en gesterven. Die eeuwige dood wat ons verdient, heeft hij op hem genomen. En Luther noemt dit die vrolijke ruil. Jezus neemt die zondes van die gelovigers op hem en gelovigers krijgt zij gerechtigheid. Dus gerechtigheid is een geschenk. Elke gelovige wordt door God aanvaard, omdat Jezus in ons plek die straf gedraaid. Door geloof, zoals een hand waarmee jij dingen aanvaardt, ontvang. Door geloof ontvang ons alles wat Jezus verdient. Romeinen 3 is een geweldig belangrijke hoofdstuk. Jezus heeft alles voor gelovigen gedaan. Ons mag en kan niks daaraan toevoegen. Vers 28, ons neemt dus aan dat die mens gerechtvaardigd wordt door die geloof zonder die werken van die wet. En om dit aan te nemen betekent ons gloeit dit van harte. Dus niet onzeker niet. Nee, dit is die vaste waarheid wat ons aanvaardt. Die mens wordt gerechtvaardigd door die geloof zonder die werken van die wet. Nou, dit was die eerste ontdekking van Luther. Daar is nog één. Want hier die ontdekking, het geleidt tot een tweede ontdekking, wat geweldig bevrijdend is. Paulus geeft allemaal wat in Jezus gloeit, ook die zekerheid van vergeving. Want hoor hoe stellig hij praat in die tegenwoordige tijd, in Romeinen 5 vers 1 en 2, dus nou twee hoofdstukken later. Daar zei hij, omdat ons dan uit die geloof gerechtvaardigd is, het ons vrede bij God, door onze Heere Jezus Christus, door wie ons ook door die geloof die toegang verkrijgen tot hier die genade waarin ons staan, en ons roem in die hoop op die heerlijkheid van God. Dus voor elke gelovige is dit een feit. Ons is gerechtvaardig en ons het vrede met God. Het is door geloof in Jezus, onze Heer. Want onthoud, die gelovigen in die middeleeuwen was angstig en altijd onzeker. Of en wanneer hulle volledige vergeving zou ontvangen. Zelfs na die dood was daar nog niet zekerheid niet. En moest die levendes ingeschakeld worden om die mensen in die vaarvuur te bevrijden. En hier die angst en hier die onzekerheid is onafwendbaar als je ook maar enig iets van jezelf aan jouw verlossing wil toevoegen. En God maakt door hier die woorden, door die werk van Jezus in ons plek, een einde aan die onzekerheid. Die gerechtigheid van Jezus is niet iets wat in die toekomst nog uitgedeeld moet worden en waaraan je dan zelf ook nog iets moet bijdragen, niet? Dan zou je nog al die pad in onzekerheid verkeren. Door geloof ontvang je dit dadelijk. Die moment dat je jouw vertrouwen in Jezus plaatst. En dit is hoe komt daar zoveel mensen is wat daarvan getuig. Die dag toe ek in Jesus geglo het, het ek 'n groot vreugde ervaar. Die donker wolke is weg. Die beskuldiging van die wet, die dreiging van die dood, die onrus in my hart. God het dit weggeneem toe ek in Jesus geglo het. Toe ek daarmee begin het. En elke gelovige mag sê, ek is geregverdig met God. Nou, broers en susters, dit is die evangelie, dit is die goeie nuus wat ons ontvang het, wat in die hervorming opnieuw ontdek is. Het was lang al in die Bijbel, dit weggeraak, verdonkermaan was dit, en door Gods genade is het weer aan ons teruggegee. Nou, wat gaan ons daarmee maak? Ik wil tenslotte twee gevolgen voor ons geloof, voor ons verhouding met God, vandaag aan jullie voorhou. Als dit nou zo is, dat God jou door geloof in Jezus gerechtvaardig het, en zekerheid geeft dat je gered is, moet dan niet terugval en die zekerheid en die vreugde wat God voor jou gegee het, verloor nie. Moet nie weer op drijfzand bou nie. En daar is twee dingen wat ons moet leer en onthou. Die eerste een, die woord van God is absoluut onmisbaar. Dus als ons die drijfzand wil ontwijk en ons wil leven in hier die zekerheid, dan moet ons hou by die woord van God. Want het jy raak gesien, hoe Luther zijn ontdekking gemaakt het. Hoe het hy die waarheid van de rechtvaardigheid raak gezien? Door die Bijbel. Door die Heilige Schrift te bestuderen. Dit is die levende en blijvende woord van God. Die hervorming is die herontdekking van die gezag en die kracht van die woord van God. Hou dit vast. Die woord van God is levend en krachtig. Dit het diezelfde almachtige kracht waarmee God die schepping tot leven geroep het. Nou, je kan zien in die geschiedenis, dat kan zelfs gebeuren, dat die kerk, Jezus' lichaam, wat die woord ontvang het, dat die kerk die woord van God vergeet of verdraai of verdonker. Maar niemand kan die Bijbel tot zwijgen brengen of laat verdwijnen. En daarom moet die woord van God voor jou en mij die hoogste gezag wees. Ons moet alles daarmee beoordeel. Dus die is daar gewild om die Bijbel te beoordeel en om dit aan ons ideeën te onderwerp. Ja, hier die of daar die idee is maar tijdgebonden. Ons weet nou beter. Je kan het vandaag toch niet meer geloven, nie? En zelfs ongelukkig in ons vroegere zusterkerk het hier die gedachte baie invloed gekry. Als je zo begint denk en zo praat, dan spring je terug in die drijfzand. Die woord van God moet die hoogste gezag wees, waarmee je alles beoordeelt. Dit is die principe van sola scriptura. Alleen die woord van God het gezag. Beoordeel alles met die Bijbel in jouw hand. En vooral die Bijbel in jouw hart, dat je dit kent. Dat het jouw gedachtes. Bepaal. Beoordeel alles met die Bijbel. En verwerp dan wat met die Bijbel in strijd is. Zo blijf je geestelijk gezond. En zo blijf jij in Christus. Dus die eerste. En dan die tweede in. Hou vast aan die gerechtigheid van Christus. Dit kan wees dat ons naar die geschiedenis van die kerk kijkt en kijk wat gebeurde in de middeleeuwen en dan denk je van, ja, nou ja, de snaaks dat hulle in die middeleeuwen gegloeid dat je met goede werken iets kan verdienen. Belachelijk. Wie denkt naar zoiets? Maar je moet niet denken dat dit een slaggat is wat samen met de middeleeuwen verdwijnt het niet. Om te denken dat ons verhouding met God beïnvloed wordt of zelfs afhankelijk is van ons gehoorzaamheid, is niet zo'n vreemde gedachte nie. Denk net, een nieuwe dag begin. En denk je dan terug aan wat je gisteren alles gedoen hebt of niet gedoen hebt. Je maakt in gedachten een lijst van dingen wat je nagelaten hebt. En niet recht gekregen hebt. En dan raak je angstig voor die nieuwe dag. Hoe ga ik dit anders doen? Waarop moet ik letten? Hoe kan ik dit vandaag goed doen? Die ontevredenheid voor die vorige dag. En die angstigheid voor die nieuwe dag. Wijs dan eindelijk dat jouw leven met God gedreven wordt door jouw prestatie. Die wet wat ons bij die voordeur uitgegooid heeft, haal ons dan bij die achterdeur weer naar binnen. Maar onthoud dat God naar elke gelovige kijkt in Christus. En dit gaat door die verhouding met God. Kijk naar ons verhoudings met mensen. Ook in daar die verhoudings moet ons leren om uit genade te leven. Hoe dikwijls doen of denk ons dingen vanwege die optics. Hoe dit lijkt, hoe andere mensen dit zal beoordelen. Of laat ik dingen achterweer. Bijvoorbeeld om zondes duidelijk aan te spreken. Omdat ik bang is dat ik veroordelend of oudtijds klink. Hoewel mensen vrijheid zoeken in ons tijd, is dat toch onbewust bij baie mensen, of bij de meeste mensen dan ook, die dwang om te presteren, om in te passen, om aanvaard te worden. En dit beïnvloedt ons ook. En ons moet en ons kan dit weerstaan, door te beseffen dat ons uit genade gered is. En dat ons aanvaarding door mensen niet belangrijk is nu. God heeft ons gerechtvaardigd en hij heeft ons lief. Dit is wat telt. En daarom, broers en zusters, richt jouw aandacht op Jezus. Vertrouw op zijn gerechtigheid. Ontvang dit in geloof als een geschenk. Dan zal jij die vreugde en die zekerheid in jouw hart ervaren. En rechtig vrij wees. Amen.
levens getuig.
Ons gaan nou saam die Here dank in ons gebed. Ons wil ook voorbeden doen natuurlijk en dank vir die wat verjaar het in ons midden, maar ook bid vir Albert wat hierdie week beroof is. Dus ons gaan ook vir hom bid. Laat ons ons oor sluit en saam bid. Heere God, barmhartige Vader, Vader van ons Heer Jezus Christus, ons is blij dat u die kostbare evangelie teruggegee het aan uw kerk. Dat u die kerk dit zelf verdonker maan het en van die gelovigen af weggehou het. Ons is dankbaar, Heere, voor die hervormers wat u gegee het, soos die voorlopers Johannes Hus, John Wycliffe, en daarna die mannen soos Luther, John Knox, Calvin, Zwingli en ander. Dank u dat ons vandaag steeds kan profiteren van hulle bijbeluitleg en prediking. Ons mag in die licht van die evangelie leef, omdat u uw kerk lief het. En Heere, dank u dat u uw eie seun gegee het, om die gerechtigheid wat u in uw wet van ons geëis het, zelf te gee. En ons dank u dat uw wet voor ons niet meer die eisende gerechtigheid is nie, maar dat het u vrijgevige genade is, uw gevende gerechtigheid, wat ons oorweldig, wat ons bevrijdt en wat ons levens zekerheid en glans geeft. Ons dank u, Heere, voor die rijkdom wat u over ons uitgestort hebt in Christus en dat ons door geloof gerechtvaardig is. Ons wil u ook danken voor die zekerheid wat u so gegee het. Die mensen in die middeleeuwen het altijd in onzekerheid geleef en was angstig. En dat is ook vandaag nog in ons wereld, der duizenden, miljoenen mensen wat angstig leef. En dat kan ook bij ons een rol spelen. Heere, wil u die angst wegnemen. En wil u voor ons die zekerheid geven. Niet een zekerheid wat gegrond is in ons geloof, die kracht van ons geloof, in ons gevoelens nie, hoe sterk ons dit beleef, en enig iets van ons nie, maar dat ons mag aanvaar, dat die zekerheid berust in Christus, wat voor ons zondes gesterf het. Dat hij aan die hele wet voldoen het, en dat dit klaar betaal is. Heer, ons dank u voor daar die prachtige evangelie. Ons bid ook dat u ons zal helpen om daar uit te leef. Wil u ons in die eerste plek helpen om uw woord te bewaren en om die Bijbel ernstig te nemen? Want dit was toch die sleutel tot die reformatie. Dat die woord weer teruggegee is voor die mensen, dat hulle dit zelf begin lees het en dat Luther die waarheden van die evangelie samen met die andere hervormers in uw woord ontdek het. Help ons, Heer, om uit uw woord te leef, om dit ernstig te nemen, om dit te aanvaar, te gloeien en daaraan vast te houden als die hoogste gezag waarmee ons alles beoordeel. Ook onze eigen gedachten en blinkideeën. Ook die aantrekkelijke ideeën wat ons rondom ons hoort. Help ons om dit te beoordeel met die Bijbel, op grond van die Bijbel. En om ons aan uw woord te onderwerpen. Help ons om ook door die Bijbel met u te leef. Want uw woord is mos levend en krachtig. En u wil daarmee ook in ons harten werken. Help ons om die woord te lezen, om dit te bestuderen en om al die geleentheden wat u voor ons geeft, om dit op ons eigen en ook in ons gezinnen te doen. Help ons om dit te gebruiken, om dit volop te benutten, zodat we samen groeien in die kennis van Christus ons Heer. Heere, laat die evangelie in ons harten binnendringen. En help ons om met ons hele hart te glo in Jezus. Gee dat ons geen begeerte het om iets aan hom toe te voeg en self iets te doen nie. Help ons om net in hom te roem, zodat ons hom eer as die enigste bron van onze redding. Ons bid ook dat u die evangelie in die hele wereld bekend zal laten maken. Heere, laat het zuiver klink in ons stad, in de hele wereld en ook in ons huizen, uit ons monden, zodat nog baie mensen gered worden en Jezus gaan volgen. Ons bid voor mensen wat vastgevangen is in dwaalleer, in kerken waar die waarheid vermengd is met menselijke gedachtes, of helemaal verdwijnt. Bevrij hulle en red hulle. Heer, ons wil u ook dank voor die dingen wat u in ons midden doet. Dank u dat u ons samen gemeente van Christus laat wees, dat u ons aan elkaar verbindt het in die lichaam van Christus. En dat ons in daar die lichaam naar elkaar mag omzien, met elkaar mag meeleef en mag deel in elkaar zijn verheugende dingen en ook in elkaar zijn moeites. Ons bid voor Albert, wat in een hijacking situatie was en wat beroofd is van zijn eigendommen, wat bedreigd is. En Heer, ons bid dat u voor hem vrede en rust in zijn hart zal geven, dat hij zijn veiligheid bij u mag vinden. En dat hij mag rust in die zekerheid dat zijn leven in uw hand is, dat u hem bewaart. En Heer, ons bid dat u om ook die rustigheid in zijn hart zal geven. Om op een goede manier erop te reageren en vertrouwen op u. En ons wil u dank dat u zijn leven gespaard hebt. Ons dank u voor die goedheid, voor uw goedheid in die levens van Arjan en Gerda, wat verjaard het hier die week. Ons dank u voor Arjanse plek in die gemeente. Ons bid dat u om liefde en inzicht zal geven om samen met Renita voor hulle gezin te zorgen en leiding te geven in geloof. Ons bid voor zijn verantwoordelijkheden en zijn bezigheid dat hij zal aanhouden om op een christelijke manier daarna leiding te geven. Zien om daarin te maken om een zien voor zijn personeel en die cliënten. Ons dank u voor Gerda, wat ook hier die week verjaard het. Ze is in een vreemde omgeving, ver weg van familie en vrienden en die gemeente. Ons bid dat u haar zal helpen om te beseffen dat u haar raak zien en dat u bij haar is, overal waar zij gaan. Ons bid dat u haar zal beschermen en maak haar een zien voor die mensen wat ze ontmoet. En ons bid dat u haar moed, wijsheid en vreugde zal geven om ook in die nieuwe jaar gelovig u te dienen. Heer, ons wil al die dingen aan u voorleggen met dankbaarheid. Ons dank u en ons prijs uw naam, in die naam van ons Heer Jezus Christus. Amen. Laat ons nou ons dankbaarheid wijzen in die collecta, waarin ons gaves aan de Heere aanbiedt voor kerk en we gaan net gauw kijken. Ik denk dit was zending, maar laat ik net checken maken. Voor kerk en zending, inderdaad. En dan zing ons vervolgens schriftberijming 63. Ons zing dan die lof op Christus, want hij het ons met God verzoen. Dat is nou Godse zin in geloof ontvang. Die genade van die Heer Jezus Christus, die liefde van God en die gemeenschap van die Heilige Geest is met u allemaal. Amen.